Davids Shichajon, dat hij de Heere gezongen heeft over de woorden van Koes, de zoon van Jemini. Heere, mijn God, op u betrouw ik. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. Opdat hij mijn ziel niet roven als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is. Heere, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is, indien ik kwaad vergolden heb aan die die vrede met mij had, ja, ik heb gerecht die die mij zonder oorzaak benauwde. Zo vervolgen de vijand mijn ziel en achterhalen ze en vertreden mijn leven ter aarde en doen mijn eer in het stof wonen, Sela. Sta op, Heere, in uw toren. Verhef u om de verbolgenheden van mijn benauwers en ontwaak tot mij, gij hebt het gericht bevolen. Zo zal de vergadering de volken u omsingelen. Keer dan boven haar weder in de hoogte. De Heere zal de volken recht doen. Richt mij, Heere, naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid die bij mij is. Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig de rechtvaardig. Gij die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God. Mijn schild is bij God, die de oprechte van hart behoudt. God is een rechtvaardige rechter en een God die alle dag toornt. Indien hij zich niet bekeert, zo zal hij zijn zwaard wetten. Hij heeft zijn boog gespannen en die bereid en heeft dodelijke wapenen voor zich gereed gemaakt. Hij zal zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. Zie, hij is in arbeid van ongerechtigheid en is zwanger van moeite. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeven die hij gemaakt heeft. Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren en zijn geweld op zijn schedel nederdalen. Ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid. En de naam van de Heere, van de Allerhoogste, zal hem zingen. Tot zover de lezing van Gods woord. En de beurt van behandeling is dus zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. En wij lezen deze zondag voorafgaand aan de uitleg daarvan, zondag 4 van de Heidelbergen. Daar wordt dan gevraagd, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geen zins. Maar hij vertoort zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de Allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de Hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Wel gemeente, deze zondag rechtvaardigt God. Dat is ook het thema voor de prediking. God rechtvaardig. God rechtvaardig in zijn eis. Dat is vraag en antwoord 9. God rechtvaardig in zijn straf. Dat is vraag en antwoord 10. En God rechtvaardig om wie hij is. Dat is vraag en antwoord 11. Dus God rechtvaardig in zijn eis. Dat is vraag en antwoord 9. God rechtvaardig in zijn straf. Dat is vraag en antwoord 10. En God rechtvaardig om wie hij is. Dat is vraag en antwoord 11. De achterliggende week, en dat is ook onze gemeente niet voorbij gegaan, hebben verschillende jongeren gehoord dat ze geslaagd zijn voor hun examen. Voor zover ik het heb gehoord tot nu toe, geldt dat voor al onze examenkandidaten. Vandaar ook dat ik vanmorgen daarvoor alleen maar dankzegging heb gedaan. Het kan zijn dat er een jongere is in ons midden of jongeren die een herkansing moeten doen of die een teleurstelling hebben opgedaan en het examen opnieuw moeten doen volgend jaar. Geef dat alsjeblieft door. We willen daarin ook graag met je meeleven. Maar in de achterliggende week moest ik ook denken aan een andere situatie. Dat is alweer jaren geleden toen er iets goed misging tijdens een examen. Of ik moet eigenlijk zeggen al in de aanloop naar dat examen, waar dat werd pas later ontdekt. Het gebeurde in het leerjaar 4 VMBO, praktijkonderwijs. Een drukke klas, maar dat was eigenlijk ook wel ergens te verklaren, want het waren jongens en meisjes die liever werkten dan naar school gaan. En werken, dat konden ze. Ze moesten het examen Engels doen. En eigenlijk stond de hele klas daar best wel zwak voor. Verschillende van deze jonge mensen hadden hard geleerd om toch dat examen te halen. Ik denk dat zomaar een aantal van deze examenkandidaten tot en met de dag voor het examen nog gewerkt hadden. Een bijbaantje hier of een bijbaantje daar. Wel, laten we zeggen dat dat examen op woensdag plaatsvond om 11 uur... En één voor één druppelden deze jongeren zo vanaf 10:30 de school binnen. De een vroeg aan de ander of ze het goed hadden geleerd en sommigen gaven aan dat ze dagen daarvoor hadden geblokt. En anderen vertelden heel stoer dat ze gisteravond nog later in de weer waren geweest bij hun baas. Klokslag 11:00 zat iedereen op zijn plek in het examenlokaal. De docent had de examens in zijn handen en hij gaf nog de laatste aanwijzing. Ik weet niet of dat in dit jaar ook zo gebeurde, maar in onze tijd was het dan zo dat als je examen maakte en je was redelijk vroeg klaar, je in ieder geval een uur op je stoel moest blijven zitten. Met je handen over elkaar en je mocht niet eerder weg dan na dat uur om anderen niet te storen, zodat ze niet afgeleid werden in het maken van het antwoord. Het examen begon, 11:00. En na een 15 minuten zaten de eerste al met hun handen over elkaar. En voor 11:30 de hele klas. De docent die surveilleerde, die toezicht hield of alles goed ging en of er niet werd afgekeken, vond dat ergens wel een beetje vreemd. Maar stelde voor de rest ook geen vragen en deze jonge mensen mochten ook niet hun vinger opsteken tijdens het examen om zelf een vraag te stellen. En na het uur stond iedereen op en ze gingen tegelijkertijd weg. De docent zamelde de antwoordbladen in, vouwde de stapel dicht en stuurde die op naar de examinators, de docenten die het na moesten kijken. En wat bleek? Geen één vraag was goed. Op een enkeling na, maar daarvan hadden de jongeren al tegen elkaar gezegd toen ze naar huis gingen: ik wist het antwoord niet, ik heb het maar gegokt. Wat was daar misgegaan in deze 4 VMBO-klassen? Wel, per ongeluk, zonder opzet, was niet het examen uitgedeeld voor het VMBO, maar voor VWO. En kregen deze jonge mensen van 15, 16 jaar een examen Engels voor het VWO-examen voor hun neus. En dat ging natuurlijk helemaal mis. De cijfers spraken ook voor zich. Het zat tussen een 1 en een 2, het gemiddelde. En die cijfers werden ook meegedeeld. En nu denkt u bij uzelf, dat is niet eerlijk. En u heeft ook gelijk. Als het uw kind betrof, of mijn zoon of dochter, dan klommen we in de telefoon en gingen we vragen aan de school wat er mis is gegaan. Het is maar een heel eenvoudig voorbeeld, jongelui, het is ook niet echt gebeurd. Maar het gebeurt hier wel in zondag 4. Laat het maar eens lezen. Er staat: doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Als ik dat voorbeeld heel even mag gebruiken. Wanneer het ging om dat examen, 4 VMBO, die een examen moesten doen voor het VWO, zeggen we tegelijkertijd tegen elkaar en tegen onze jonge mensen: dat is niet eerlijk. Daarop kun je niet voorbereiden. Jij hebt andere gaven gekregen, misschien wel veel meer gaven. Dan jongeren die het VWO volgen. En op andere terreinen van het leven mag je die gaven ook tot bloei laten komen. Maar hier op dit moment in het afnemen van dat examen ligt de lat veel te hoog. Is de eis ook veel te hoog. En wordt er iets van je verwacht waaraan je niet kan voldoen. Dat hoef je niet aan jezelf te verwijten. De Heer heeft een ieder met zijn eigen gaven zo geschapen dat ieder mens met die gaven, ieder mens, ook anders begaafd. Met die gaven, God mag lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Maar gemeente, op het moment dat dat onze kinderen betreft of jezelf betreft, en dat we aanvoelen, de lat ligt veel te hoog, ik kan daar niet aan voldoen, men verwacht iets van mij wat ik gewoon niet kan waarmaken, dan hangen we in de gordijnen en klimmen we in de telefoon. Maar op het moment als het gaat om de Heere die iets van ons vraagt waaraan we niet kunnen voldoen, dan schuilen we weg achter een ander. Of geven we de schuld aan God. En dat zien we hier ook gebeuren in de Anen van zondag 4. Ik wil het maar even met u lezen. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Als we dit antwoord op onszelf laten inwerken, gemeente, dan valt ons direct iets op. Dat de opstellers van zondag 4 niet concreet, niet duidelijk benoemen wat God van ons eist. Er wordt gesproken, ik wil het antwoord nog even met u lezen, er wordt gesproken, want God heeft de mens al zo geschapen, dat hij dat. Wat dat. Dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze, welke gaven beroofd. En als wij dat voor onszelf vanmiddag gaan invullen, wat eist de Heer dan van ons en wat bedoelt de opstellers van de Heidelberger Catechismus dat woordje dat? Wel, wees eens eerlijk en mag ik ook heel eerlijk zijn even vanmiddag? Ik wil u dan ook een inkijkje geven in de studeerkamer. Ik heb maar in alle eenvoud gevraagd aan de Heere of de Heere ook wil geven dat ik eerlijk ben. Want als ik vanmiddag deze zondag 4 bepreek, dan zit ik tussen u. En dan leeft die geraffineerdheid ook in mijn hart, om ook maar iets als het kan af te zwakken van wat zondag 4 met grote stelligheid neerzet. Zodat ik niet alleen u, maar vooral mezelf spaar. Want net als u ben ook ik gericht op mezelf. En net als u deins ik er dan niet voor terug om de eer van God naar beneden te halen en mijn eigen vlees te sparen. Nu als we dat voor onszelf gaan invullen, wat zondag 4 met dat woordje dat, wat dat, en deze, welke gave bedoelt, dan proberen we onszelf daarin ook te rechtvaardigen, vrij te pleiten. Voor de Heer neer te zetten als iemand die het onmogelijke van ons eist. Namelijk om in alle dingen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, volmaakt te leven. Je woorden, in je daden, in je gedrag, in je denken, in je gevoelens, in dat wat leeft in je hart, wat niet naar buiten komt gelukkig, maar het leeft daar wel. En iedere keer zijn we dan voor onszelf toch bezig om het tegen elkaar af te wegen. De ene keer slaat de balans een beetje de verkeerde kant op, maar de volgende keer gelukkig de goede kant op. En ondertussen proberen we zo het leven door te manoeuvreren. Maar de eis van de Heere is niet veel in aantal. God eist maar één ding. En daarvoor moeten we even terug, gemeente. Kijkt u maar met me mee naar zondag 2. We gaan aan het einde van het eerste deel van de catechismus eens wat leggen op bepaalde verbanden. Er werd namelijk in zondag 2 gevraagd, wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een samenvatting, gij zult lief hebben. De Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is. En er komt weer datzelfde woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wat dat in zondag 4. Het dat is liefde. God liefhebben. En wat is erop tegen om de Heere lief te hebben? Om wie Hij is. Wat bezielt een mens om niet helemaal vol te zijn van God? Hoe komt het dat een mens niet in zijn handelen helemaal gericht is op het liefhebben van God? Waarom zijn onze woorden niet gericht op het verheerlijken van God, uit liefde tot Hem? Waarom laten wij onze ogen niet leiden door de vraag, hoe kan ik met mijn ogen, met wat ik zie, Gods liefde, de liefde tot Hem uitbeelden? Waarom zou ik niet met mijn denken helemaal gericht zijn op de verheerlijking van God, die alleen maar goed is? En als de Heere dat dan van ons eist, dan mag Hij dat toch van ons vragen. De Bijbel gebruikt heel vaak het beeld van het huwelijk en dat komt ook in deze zondag op de achtergrond terug en ook aan het slot van de preek. Maar als hier in zondag 4 wordt beleden dat de Heere ons zo heeft geschapen, kijkt u met me mee naar het antwoord, dat Hij dat kon doen. Wat kon doen? God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, daar heb je het al. Ik zat er eigenlijk ook al op te wachten en ik ben zo blij dat in antwoord 4 dat ook gewoon klip en klaar wordt genoemd. Dat wij zo zijn, dat hebben we toch te wijten aan het ingeven van de duivel. Bij ingeven, gemeente, dan gebruikt de Heidelberger catechismus op de achtergrond het beeld van de slang in het paradijs, hè, die dat inblaasde, siste, fluisterde. Zo even in het gehoor. Maar wat siste hij in ons gehoor? Nou, iets kwaads over God. Stel je nou eens voor, je komt morgen op je werk, of je zet de container buiten, want je wordt morgenochtend geleegd. Je komt je collega tegen, of je buurman of buurvrouw, en die zegt iets heel lelijks over je man. Waarvan je meteen aanvoelt, dit is gewoon verwerpelijk. Dan mag je bidden om wijsheid en rust. Om niet boos te reageren, toch? En dan neem je daar afstand van. En dat is hier ook op de achtergrond in zondag 4, gemeente. En als hier gesproken wordt over de duivel, let u even op de soberheid waarmee de Heidelberger Catechismus bespreekt. Men begeeft zich niet in het moeras van speculatie. Oh, wacht even. Dus de duivel is uiteindelijk de oorzaak van de zonde. En is dan die zonde niet in de hemel begonnen? En als zo'n opmerking wordt gemaakt, het is een beetje afhankelijk van de leeftijdsgroep op de catechisatie, maar dan kan het zomaar gebeuren. Verschillende catechisanten herkennen dat dan ook, wat ik nu ga zeggen. Dat je daar dan als predikant of catechet tegenover plaatst, oh maar wacht even, als de zonde in de hemel begonnen is, bedoel je dan eigenlijk te zeggen dat God die zonde heeft uitgevonden? Nee, de Heidelberger Catechismus zet ons vanmiddag met twee benen op de grond. Nog even dat beeld van morgen op uw werk, of net buiten op de straat bij de containers. Iemand fluistert wat in over je man of vrouw en je bent toch meteen in alle staten, of niet? Kom je op voor hem of haar? Dan neem je hem of haar in bescherming. Want je kan geen kwaad woord horen of verdragen van iemand met wie je getrouwd bent en van wie je houdt. Toch? Daar ben je zuinig op. Die heb je lief. Nu, nogmaals. Waarom zouden we God niet lief hebben? Om wie hij is. Vandaar ook dat zondag 4, kijkt u met me mee, niet alleen aandacht geeft aan de omstandigheden waarin dat plaats heeft gevonden. Niet om die omstandigheden te gebruiken als een excuus, maar om duidelijk te maken, sinds die tijd, vanaf dat moment, tot op deze zondagmiddag toe, leeft die neiging in ons hart. Om het eerste kwade woord van God en over God direct te geloven. Ik wel. Ik denk makkelijker kwaad over de Heere dan goed van de Heere. En ik zeg het met pijn in mijn hart, gemeente. Maar ik hoop dat u die pijn ook voelt. En zolang het goed gaat in je leven, ook na ontvangen genade, nou dan kunnen we de Heer wel danken voor al zijn weldaden en zegeningen. Maar alwee als er maar een strootje over je levenspad wordt gelegd en je gezicht, op je gezicht gaat, omdat je de eerste neiging die ik voel bovenkomen, nu waarschijnlijk ook, is de vraag, Heer, maar waarom? U leidt toch mijn leven? Waarom moet het zo gaan? Daar heb ik de duivel niet eens voor nodig, hoor. Dat komt van binnenuit. Nou, dat is wat de Heidelberger Catechismus zegt. Niet om die schuld bij die duivel te leggen. En sinds die tijd leeft die neiging in het hart om te luisteren naar die fluisterstemmen in je hart. En anders die boze inwerpingen van buiten naar binnen. En God zo naar beneden te halen. En we zitten bijna aan het slot van dit antwoord. Kijk even met me mee. Daar staat er door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Ook hier geldt hetzelfde als wat we tegen elkaar zeiden bij het begin van dit antwoord. Toen ik tegen u zei, wat dat? Dat aan het begin van het antwoord verwijst naar zondag 2, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Maar met de gaven die hier in zondag 4 aan het slot van dit antwoord worden benoemd, dat wordt terugverwezen naar zondag 3. Kijkt u even met me mee. Dan staat, heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens, er komt de eerste gave, goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid, heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Welke gaven worden bedoeld in zondag 4? Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dan zegt zondag 4 niet, die gaven zijn hem gestolen. En hij bleef vervolgens in het paradijs berooid achter. Maar hij heeft zichzelf van die gaven beroofd. Deze drie kostbare gaven die hij van de Heer heeft gekregen. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Mag ik het maar even gewoon concreet zeggen, zodat ook onze jonge mensen het kunnen begrijpen. Die heeft de mens zelf aangegrepen en bij het grof vuil gezet. Daar hadden we geen behoefte meer aan. Om God te kennen om wie hij is. Om God lief te hebben om wie hij is. Om met God heilig om te gaan, zodat we ook in onze handel en wandel beantwoorden aan wie God is. We trokken dat van ons af, we wierpen het weg, we beroofden onszelf zo van die gaaf. Nu, als God nu van ons eist, ik geef u terug naar het antwoord. De vraag, doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Dan is het antwoord op die vraag, nee. Wees eens heel eerlijk, voel je het ook hier kriebelen? Ik wel. Er komt wat tegenop, of niet? Want als we dit beamen, dan stellen we onszelf verantwoordelijk voor God. En als wij verantwoordelijk zijn voor wat wij hebben gedaan, dan is het ook terecht dat we de gevolgen van die verantwoordelijkheid zelf dragen. En dat is de stap, daarmee gaan we naar het tweede punt, die de Heidelberger Catechismus ook zet, van vraag en antwoord 9 naar vraag en antwoord 10. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geen zins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is hij niegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Gods rechtvaardig oordeel. Wat mij opvalt, gemeente, is wat ik in dit antwoord niet lees, maar waar wij meestal als eerste wel mee gaan komen. Het is misschien maar een heel onschuldig en ergens misschien ook een heel flauw voorbeeld, maar ik denk aan jou. Je was van de week samen met je vriendjes buiten aan het voetballen en je werd helemaal in beslag genomen door het spel. Maar toen je van huis wegging, had je moeder tegen je gezegd, we gaan om 17:30 eten, zorg je dat je op tijd thuis bent. En je zei, ja dat doe ik, maar je moeder zei tegen je, nou ja goed, je kan wel ja zeggen, maar misschien is het ook wel handig als je even het alarm aanzet van je horloge. Dan hoor je de pieptoon, zet hem om 17:50, zodat je op tijd thuis bent, want na het eten moet je vader ook op tijd weg. Je had dat gedaan. Je nam dus je verantwoordelijkheid. En midden in dat spel, je was bijna aan de winnende hand, hoorde je opeens die piep. Dan kun je twee dingen doen. Je kan tegen je vrienden zeggen van jongens, het is tijd. Ik heb aan mijn moeder beloofd op tijd thuis te komen. Of je doet even dit. Je drukt hem even weg. En je gaat snel verder, want dat winnende doelpunt moet nog worden gemaakt. Nou, je won. En met een verhit gezicht kom je thuis. En je hebt je al voorbereid op de reactie van je moeder. Die gaat natuurlijk tegen je zeggen, waarom ben je te laat? Nou, dan zeg je tegen je moeder, ja, maar we waren bijna aan het winnen. En mijn vriendje zei tegen mij van, joh, blijf nog even, want jij kan zo goed voetballen. Snap je wat er gebeurt? Het is maar een heel onschuldig voorbeeld, gemeente, maar dan proberen we ons weg te schuilen achter dat moment. Vervolgens haal je vriendje erbij, die zei dat tegen jou. Maar jij, kijk je nog even, jij deed dit. Je zette dat geluid uit en je ging verder. En ik hoop voor je dat je moeder niet meeging in jouw verhaal. Als ze tegen je zei, ik begrijp het. Maar als ze tegen je zei, ik begrijp het niet. Dit was de afspraak die we hadden gemaakt. En jij hebt ook nog eens een keer ja gezegd. Ja, moeder, dat doe ik. Nou, die toongemeente horen we doorklinken. En ik wil nu even rustig met u dat antwoord gaan lezen. Horen we ook doorklinken in vraag en antwoord 10. Daar staat, wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Kan God dat? Ja, dat kan God. Maar dat is hier niet de vraag. Wil God dat ook? Wil hij het? Er was niets op tegen als de Heer zijn hand had teruggetrokken, toch, van de schepping. Overgegeven had in het verderf. In een wereld waarin de zonde en de duivel vrij spel hadden gekregen. En waar mensen als beesten tegen elkaar opstaan. Omdat God daar niet meer is. Dan ontstaat de hel op aarde. Wil God dat? Nee, zegt de Heidelberger Catechismus, God wil die zonde niet ongestraft laten. Waarom wil hij dat niet? Kijkt u maar mee, er staat, maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En nu gebeurt er iets merkwaardigs in de Heidelberger Catechismus gemeent. Voor de tweede keer in korte tijd wordt hier de Bijbel geciteerd. Vandaar dat die letters aan het slot van dit antwoord, antwoord 10, ook schuin gedrukt staan om dat verschil duidelijk te maken. Rechtopstaand is het antwoord van de opsteller, schuin gedrukt is een citaat uit de Bijbel. En dat citaat uit de Bijbel, dat komt zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Als u even onder dat antwoord kijkt, dan ziet u twee tekstverwijzingen. Allereerst naar Deuteronomium 27, vers 26 en vervolgens naar Galaten 3, vers 10. Dat is niet toevallig. Dat hier op dit belangrijke moment in de Heidelberger Catechismus heel bewust een citaat wordt gekozen dat zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament staat. En vooral dat laatste is belangrijk, dit staat dus ook in het Nieuwe Testament. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, dat haalt meteen de gedachte eronder uit dat de God van het Oude Testament een toornend God is. En de God van het Nieuwe Testament, een God van liefde. En zeker, men had ook andere Bijbelcitaten kunnen kiezen. Eentje uit het Oude Testament. Denk aan Psalm 7, de psalm die we gelezen hebben. Waarin in die psalm ook gesproken wordt over de Heere die een rechtvaardige rechter is, die alle dag torent over de zonde en de goddeloosheid van mensen die hem niet lief hebben. Er had ook een vers kunnen gekozen worden dat alleen in het Nieuwe Testament staat. Maar dit is dus bewust van de opstellers van de Heidelbergse catechismus om duidelijk te maken dat de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament één en dezelfde God is. Die zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament rechtvaardig en barmhartig, ja volkomen gerechtigheid is, eist en schenkt. Hier wordt dus tussen de regels door de eenheid van God beleden. Ook is een eis. Neem je dat mee, als je door omstandigheden, en misschien ook wel door Gods leiding, moet verhuizen en je op zoek bent naar een gemeente waar je dan vervolgens lid van kan worden? Dit zijn van die momenten waaraan je de prediking kunt toetsen. Wordt er op een Bijbelse manier gesproken over God en geen tegenstelling gemaakt tussen Gods toorn in het Oude Testament, daar en toen, en Gods liefde in het Nieuwe Testament, hier en nu. Nee, onze God is een enig God. Eén in zijn spreken, in zijn handelen, in zijn doen en in zijn laten. Dus ook één in zijn eis, laten we even kijken naar wat er gezegd wordt, als ook in zijn oordeel. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als we dat woordje al lezen, gemeente, dan ben ik meteen geneigd om te gaan tellen. Maar ik roep even in herinnering het begin van de preek van vanmiddag. Wat dat liefde. Dat eist God in zijn wet. God liefhebben boven alles. De naast dan zichzelf. Wil je dat niet? Nou, lees wat hier staat. Vervloekt. Mag ik weer even diezelfde vraag stellen, gemeente, omdat ik dat gevoel weer voel boven wil komen en misschien u ook. Voel je het hier weer kriebelen? Die irritatie. Want als het waar is wat hier staat, en je nu sterft en God niet kent, dan val je toch stil of niet? En dat je dan verloren bent en dus ook verloren gaat, is niet omdat je hele verschrikkelijke dingen hebt gedaan. Maar je deed dat niet. Wat niet? God liefhebben. Boven alles. En de naaste als jezelf. Mens gaat niet verloren om zijn ogen, oren, zijn mond, om zijn hart. Is je hart vol liefde tot God? Volkomen, volmaakt, elke dag, jaren door, of niet? Ik zit tussen uw gemeente. En laten we vanmiddag, en ik zeg het niet vroom, maar laten we vanmiddag met schaamte ons hoofd buigen. Onder het woord van God toch. Heere, u hebt gelijk. Ja, maar hoor ik iemand zeggen, dominee, is God eigenlijk wel? We maken nu de stap naar het derde punt. Want daar staat toch, en dat zegt de Heidelbergse catechismus ook, is dan God ook niet barmhartig? God is toch een God van liefde. Blader is het Oude en het Nieuwe Testament door. Hoeveel voorbeelden zijn er niet aan te wijzen waarin de Heere zijn barmhartigheid bewijst? En hoeveel beloften van het evangelie staan er wel niet waarin de barmhartigheid van de Heere wordt onderstreept? moeten we dat vanmiddag dan ook niet de voorrang geven. Natuurlijk staat er in de Bijbel ook een moment dat de Heere heilig en rechtvaardig is. Maar daar, let u op mijn woord, tegenover staan zoveel andere woorden die spreken van Gods liefde, genade, vergeving, barmhartigheid, mededogen, En de Heidelberger Catechismus zegt vanmiddag, er is geen tegenover. Het is niet of barmhartig of rechtvaardig. Laten we maar even lezen wat er staat in het antwoord. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Het is niet of barmhartig of rechtvaardig, het is en. En als het en is, en barmhartig en rechtvaardig, duikt er, als ik het zo maar eens mag zeggen, duikt er in de catechismus opeens een nieuw woord op. Dat is een kernwoord trouwens. Dat is een woord waarvan ik hoop dat het door de Heilige Geest vanmiddag voor het eerst of bij vernieuwing in je hart wordt gegrift. Dat is het woord gerechtigheid. Dat is een merkwaardig woord. Dat is een vreemd woord. Je hebt wel eens bij bepaalde momenten een soort keuzemenu, hè? U kent dat ook wel. Dan kun je kiezen dus 1, 2 of 3. We zijn geneigd vanmiddag om zo ook dit antwoord hier in het slot van zondag 4 te lezen. 1 is barmhartig. 2 is rechtvaardig. Nou, nu blijkt het dat het uiteindelijk niet het goede antwoord is. Nog 1, nog 2, nu hebben we nog een derde keus. Dat is gerechtigheid. En als we dan voor die derde kiezen, dan zeggen we meteen op dat moment die andere twee, die vegen we van tafel. En dat is nu een grote fout die we kunnen gaan maken op dit moment al luisterend naar de Heidelberger Catechismus. Nee, dat woord gerechtigheid wil zeggen, dat is zowel 1 als 2. Die staan niet tegenover elkaar, die sluiten elkaar dus niet uit, daar hoef je ook niet tussen te kiezen. Die horen in God bij elkaar. En dat bij elkaar noemen we in de Bijbel gerechtigheid. Het is heel belangrijk, gemeente. En dat is niet alleen belangrijk, als ik vanmiddag even heel concreet mag worden, dat is niet alleen belangrijk in de richting van hen die alleen maar willen horen over Gods liefde, maar niet over Gods eis van recht en gerechtigheid. Die vooral willen horen over vergeving en niet over oordeel. Maar het is ook belangrijk, en dat is iets wat in de tijd van de Heidelberger Catechismus niet zo speelde als in onze tijd en in onze kring als het gaat om de andere kant. Waar op een andere manier een tegenstelling wordt gemaakt tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid. En dan bedoel ik dit, dat je eerst moet buigen onder het recht van God. Dat moet billijken, je eigen verdoemenis moet ervaren en aanvaarden. En dan pas ontstaat er ruimte, licht en zicht op Gods liefde. Dan wordt er ook een tegenstelling gemaakt. Of. Maar wie een tegenstelling maakt tussen Gods deugd, de deugd van zijn rechtvaardigheid, of de deugd van zijn barmhartigheid, heeft een afgod gemaakt. Neem je dat mee? Want dat komt nu ook op uit uw en mijn hart. Dat we graag willen kiezen in ons eigen voordeel. Maar zondag 4 wil dat we vanmiddag God rechtvaardigen om wie hij is. Het is niet of, maar en. En barmhartig. En rechtvaardig. We gaan afronden, gemeente. We zijn aan het slot gekomen van het eerste deel. Ik wil het met u samenvatten. En daarmee ook de lijnen gaan trekken, doortrekken die we nodig hebben bij de aanvang van het tweede deel. Kijkt u maar even met mijn mail. Er staat boven zondag 5, tweede deel van S Mensen Verlossing. Het eerste punt wat ik met u wil vaststellen is, als we het hebben gehad tot hiertoe over de ellende van de mens, dat de Heidelberger Catechismus daarover heel beknopt spreekt. En als de Heidelberger dat doet, 3 zondagen, 2, 3 en 4, dan zit het niet in beknoptheid, dat is dus oppervlakkigheid. Nee, beknopt, dat wil zeggen rechtstreeks op het doel af. Er staat heel veel niet in deze 3 zondagen wat ik misschien wel ten berde had gebracht, naar voren had gebracht. Ik had misschien gewezen op de omstandigheden. Denk even aan dat eenvoudige voorbeeld van dat jongetje in onze gemeente, dat van de week aan het voetballen was met zijn vriendjes en hij wees toen hij thuis kwam zijn moeder op de omstandigheden. Moeder, we waren aan de winnende hand. En toen zei mijn vriendje, blijf nou even, want je kan zo goed voetballen. Dan wijs je op een ander. Dan ligt het aan je vriendje dat je... Dat soort dingen komen hier in zondag 2, 3 en 4 niet naar voren. Niet de omstandigheden, niet een ander. De schuld wordt ook niet bij God gelegd. Nee, de kracht van deze 3 zondagen is dat het in zijn beknoptheid ons direct plaatst voor God. En dan heb je het niet meer over een ander. Dan gaat het over jezelf. Dan heb je het ook niet meer over de hoeveelheid van de zonde. Want hoe hoog we die kunnen stapelen, het valt uiteindelijk mee. Maar zondag 2 tot en met 4 zegt, liefde, volkomen liefde, volmaakte liefde. Wat is er op tegen om God, je schepper, die in zichzelf liefde is, lief te hebben om wie hij is? En er wordt ook meteen het volgende zichtbaar, dat is dan het derde, dat hier niet gesproken wordt over zonden meervoud, maar steeds over zonde enkelvoud. Waarom doet de Heidelberger Catechismus dat? Omdat de Heidelberger Catechismus, al luisteren naar het woord en meteen ook het vierde te pakken, uitgaat van relatie. De zonde is geen ongeluk. Morgen begeven verschillende van ons weer in het verkeer. Ikzelf ook. En dan beseffen we allemaal 1 seconde van onoplettendheid op een druk kruispunt of bij het invoegen op de snelweg. En het kan zo een ongeluk worden. Mijn zonde is geen ongeluk. Zonde is ongeloof. Niet willen geloven dat God goed is. Dat hij liefde is. En daarom hem verdenken. Achterdochtig zijn. Wantrouwen. Volgende constatering aan de hand van zondag 2 tot en met 4. De Heidelberger Catechismus spreekt steeds over tegenwoordige tijd. Valt u dat ook niet op? Kijk u maar even met me mee. Zondag 2. Staat waaruit kent. Ga je uw ellende. Dat is dus ook nu. Ook voor degene onder ons die de Heere mogen vrezen. Volgende vraag, wat eist tegenwoordige tijd? Vraag 5, kon je, nee er staat kunt. Kunt gij dit alles dus hier en nu? En zo van zondag 2 tot en met 4, steeds tegenwoordige tijd. Mag ik even die hele eenvoudige vraag aan deze of geen in ons midden stellen? Hoe heb je de achterliggende weken geluisterd naar de uitleg van zondag 2 tot en met 4? Als het gaat over ellendekennis, dat je bij jezelf dacht, oh ja, wacht even, dat was natuurlijk toen. 20ste of 24ste legde de Heer mijn leven open en leerde ik mijn ellende kennen. Als een moeilijke tijd, zware tijd, verdrietige tijd. Maar gelukkig zijn mijn zonden vergeven en is het dus nu ook verleden. Nee, zegt de catechismus. Het is tegenwoordige tijd. Want als je de Heer mag kennen. En je kunt de troost van dat merkwaardige woord waar dat behandeling over de ellendekennis op uitloopt, dat woord gerechtigheid, neem je dat mee ook in de komende weken, gerechtigheid. Dan ben je toch als het goed is steeds meer en meer gaan leven uit die vreemde gerechtigheid. Dat merkwaardige woord. Dat woord dat harmonie betekent. Samenhang in God. Niet of, maar en. Maar ook harmonie tussen deze God en mij. Niet of, maar en. Dat vreemde woord, dat roept om een persoon en om een naam. De gerechtigheid van Jezus Christus. Daarvoor heb ik deze zondag toch nodig. Want de bodem waarop de belofte van het evangelie ingezaaid gaan worden. Vruchtbare bodem is. Vruchtbaarheid die ontleend wordt aan het kennen van God zoals hij is. En in het aangezicht van God mezelf leren kennen zoals ik ben. En dat vindt nou plaats, gemeente, nu sla ik de brug naar de volgende keer. Dat vindt nou plaats op maar één plek. In de schaduw van het kruis. Want dan roepen deze drie zondagen toch om. En dan hoor ik tenslotte, als het laatste wat ik samen met u wil constateren, er was meer denk ik, maar dat komt later nog wel. Dan roept deze zondag 2 tot en met 4 uiteindelijk om maar één naam en één persoon. Als die gerechtigheid niet meer in mij kan worden aangetroffen. Omdat ik niet wil beantwoorden aan het beeld van God. Dan kan het alleen nog maar van één kant komen. En dat is van Gods kant. En nu is het als het goed is voor u en mij te vragen of de Heer dat wil, dat het van zijn kant gaat komen. Ja, hij wil die vreemde gerechtigheid schenken en toerekenen, zullen we zo meteen horen in zondag 7 en in zondag 23. Om niet, om de genade van de Heer Jezus Christus wil. Maar nu wil de Heidelberger Catechismus ook heel dicht bij ons hart gaan komen en ons gaan leren om te verwonderen over de vraag, zou God dat nou ook aan mij willen geven? Zodat ik met mond en hart zometeen in zondag 7 kan zeggen, niet alleen aan anderen. En dan ben ik geneigd, gemeend, als ik het even zo mag zeggen. Niet alleen aan heel de wereld, toch? Maar dat kan en wil God nu ook doen aan mij. Ja, dan blijft er toch maar één woord over. Dan is Hij, deze God, de Heere, onze gerechtigheid. Amen.